Welkom allemaal bij een nieuwe aflevering van Boerenverstand. Vandaag zijn we te gast op het Innovation Center van Friesland Campina in Wageningen bij Jeroen Elvers, Corporate Director Dairy Development and Milk Streams van Friesland Campina. Friesland Campina is een van de grootste zijwelondernemingen in de wereld en bestaat 150 jaar. Het is een coöperatie waar 17.000 veehouders uit Nederland, Duitsland en België lid van zijn. En gezamenlijk produceren zij meer dan 70% van de totale Nederlandse melkproductie. 1/3 van de productie blijft in Nederland voor lokale consumptie en 2/3 wordt geëxporteerd. De helft binnen Europa en de andere helft gaat naar buiten Europa. In deze aflevering bespreken we met Jeroen de transitie in de Nederlandse melkveehouderij. Bijvoorbeeld de trend dat er jaarlijks 5% van de Nederlandse veehouders stopt. Terwijl in Nederland de transitie vooral betekent het inkrimpen van de landbouwsector, is de beschikbaarheid van voedsel en hoge voedingswaarde prioriteit nummer 1 voor ontwikkelingslanden, waarbij de opbouw van de landbouwsector en investeringen hierin een belangrijke rol spelen. Jeroen ziet vanuit zijn rol de vraag naar zijwelproducten in hoog tempo toenemen in landen als Nigeria, Vietnam en Pakistan. En Friesland Campina speelt op deze ontwikkelingen in met de kennis en ervaringen vanuit Nederland. Benieuwd naar hoe Friesland Campina meer dan 80.000 boeren jaarlijks in het buitenland traint en welke rol zij spelen in het vormen van visie voor de Nederlandse landbouwsector, luister dan naar het gesprek met Jeroen om dit te ontdekken. Veel luisterplezier. Welkom allemaal bij een nieuwe aflevering van Boerenverstand. Vandaag zijn we te gast bij Jeroen Elvers van Friesland Campina. Het is voor het eerst dat we bij de podcast te gast zijn bij een verwerker. De boeren, de producenten. Friesland Campina die de melk van de boeren verwerkt en vervolgens natuurlijk aan de retailers levert. Met Jeroen willen we hebben over de toekomst van de veehouderij voor de Nederlandse boeren, maar ook als grote coöperatie kijken naar de perspectieven voor deze boeren in het buitenland of misschien voor de coöperatie zelf. Voordat ik verder de introductie doe, wil ik het woord aan jou geven om je te introduceren, Jeroen.
Ja, dankjewel. Welkom op ons innovatiecentrum in Wageningen. Ik ben Jeroen Elvers. Ik werk bij Friesland Campina sinds 2004 in allerlei verschillende rollen. Op dit moment ben ik wereldwijd verantwoordelijk voor wat wij noemen dairy development en milk streams. En dat behelst dat ik verantwoordelijk ben voor de ontwikkeling, doorontwikkeling en coördinatie van onze bijzondere melkstromen. Heel bekend is biologisch of biodynamisch. Maar ook recentere melkstromen zoals On the Way to Planet Proof. En in het buitenland verwerken wij ook melk. Melk die lokaal is geproduceerd. En daar ben ik verantwoordelijk voor de coördinatie van wat wij noemen de Dairy Development programma's. Dus dat zijn programma's die we doen samen met lokale boeren om ze te helpen betere en meer melk te produceren en die ook lokaal te verwerken.
Leuk, dankjewel voor de introductie. Ik ben benieuwd, kom je ook zelf uit de agrarische sector? Of heb je familie die boeren zijn geweest? Misschien grootouders of andere familieleden?
Nou, ik kom niet zelf direct uit een boerennest. Maar mijn vrouw wel. Mijn vrouw is een boerendochter. Haar vader was lid van Friesland Campina. En mijn verre familie wel. Dus mijn vader en moeder kwamen uit grote gezinnen en een deel daarvan waren melkveehouders. Dus ik zelf niet, ben ook niet opgegroeid op een boerderij, maar ik woon wel op een woonboerderij en heb zelf ook wel vleeskoeien en varkens en schapen.
En Jeroen, je geeft al aan, hè, je werkt al een hele tijd bij Friesland Campina en in ons voorgesprek gaf je al aan dat je veel verschillende projecten doet, veel in het buitenland bent. Wat is hetgene wat jou zo aanspreekt en enthousiast maakt over deze baan?
Deze baan specifiek is de verscheidenheid. Ik run heel veel verschillende projecten, zowel in Nederland als wel in het buitenland, waarbij eigenlijk de hele keten meespeelt. En dan praat je dus inderdaad over de melkveehouders. Dus de producenten zou je kunnen zeggen van de melk, maar niet alleen de melk, maar ook het vlees, dat vergeten we wel eens. En de verwerking daarvan tot verschillende melkstromen als wel producten. En uiteindelijk ook de afzet. Dus ik ben betrokken, zeker in het buitenland, bij de volledige waardeketen, noemen wij dat, van de zuivel.
En voor de luisteraars, ik denk dat Friesland Campina wel een merk is of een naam is die voor veel mensen bekend is. Maar toch voor degene die dat misschien niet zo goed kennen, zou je kunnen beschrijven, wat is Friesland Campina precies?
Nou ja, het allerbelangrijkste is, Friesland Campina is een coöperatie. En is een coöperatie van meer dan 18.000 leden. En dat zijn melkveehouders, ongeveer 11.500 melkveebedrijven in Nederland, België en Duitsland. En die zijn de eigenaar van dit bedrijf. Dus ze zijn niet beursgenoteerd. Die leden, die melkveehouders en hun voorouders vaak, zijn dus eigenaar, een soort aandeelhouder zou je kunnen zeggen, van deze coöperatie. En die bestaat dit jaar 150 jaar. Dus 150 jaar geleden waren er 9 melkveehouders in Friesland, in Warga, die de eerste coöperatie oprichtten. Eigenlijk omdat ze zagen dat hun afzet van hun melk stagneerde. En ze een lage prijs kregen van de handelaren die hun melk opkochten. En wilden een vuist maken, zeg maar, tegen die handelaren. En zijn samen dus een coöperatie begonnen en uiteindelijk een klein fabriekje. En zo zijn er heel veel in Nederland ontstaan. Ieder dorp bijna had in het verleden wel een klein zuivelcoöperatietje. En die zijn in de afgelopen 30, 40 jaar zijn die allemaal gaan fuseren. Waarvan dus de grootste fusie in 2008, 2009 tussen voormalig Friesland Foods en Campina. En daarmee zijn we de grootste zuivelcoöperatie en verwerker van Nederland. Een van de grootste ook in de wereld. En produceren dus allerlei zuivelproducten wereldwijd, die we dus ook naar meer dan 90 landen afzetten. En dat gaat om dagvers producten. Zoals de Nederlandse consument vaak kent, is de Campina dagvers melk. Half vol of volle melk. Maar wat niet iedereen weet, is dat we kaas maken. En die kaas afzetten in meer dan 90 landen wereldwijd. Maar ook bijvoorbeeld babyvoeding of producten voor de farmaceutische industrie. Dus een heel breed palet van producten waar meer dan 1 miljard consumenten per jaar, zeg maar, mee in aanraking komen.
Heel interessant. Dat maakt Friesland Campina natuurlijk best wel uniek, hè? Die coöperatie van verschillende boeren. Betekent dat dan ook als jullie een nieuwe boer toevoegen aan jullie als leverancier van of producent van melk, wordt deze boer dan automatisch ook, nou ja, een soort aandeelhouder van of deel van de coöperatie van Friesland Campina?
Nee, ja, dus op zich is het een gesloten coöperatie. Mm-hmm. Er zijn wel situaties waar boeren zich inkopen in die coöperatie en dan word je lid en mede-eigenaar. Maar daarnaast hebben we ook echt leveranciers. Dus bijvoorbeeld buiten de leden kopen wij ook melk in, zuivel, sowieso ook in Europa. Maar met name in het buitenland, als we daar lokale verse melk nodig hebben. Want rauwe melk verscheep je niet naar Indonesië of naar Nigeria. En als je die lokaal wel nodig hebt, dan neem je die af van lokale leveranciers. En dat zijn geen leden. Dus in die zin zie je dat het aantal leden dat toetreedt, zijn vaak kinderen of partners van voormalig leden. Dus op het moment dat een vader of een moeder de boerderij overdoet, of een zoon of een dochter wordt lid, vaak treden die in de maatschap, dan worden ze vaak ook lid van Friesland Campina.
Interessant. En wat is het marktaandeel nu van Friesland Campina in Nederland?
Dat is wat lastig te zeggen, want dat hangt af van het segment. Maar als je kijkt naar bijvoorbeeld de melkproductie, dan produceren de leden meer dan 70% van de melk die in Nederland totaal wordt geproduceerd. Maar wij zetten heel veel af naar het buitenland. Wat wij over het algemeen zeggen is dat als een boer 3 koeien zou hebben, een lid, dan gaat de melk van 1 koe blijft in Nederland. De tweede koe naar buiten Nederland in Europa. En de melk van de derde koe naar buiten Europa, zeg maar.
En heel interessant dat je schetste dat er 18.000, zei je, boeren lid zijn van Friesland.
Zijn leden, ja.
Leden, niet, ja, de leden van de coöperatie. En als je het hebt over de veehouderij of de melkveehouders, dan is dat 1 term wat we gebruiken. Maar er zijn natuurlijk heel veel verschillende type boeren, ook melkveehouders. Als je kijkt naar de leden van Friesland Campina, welke type boeren zie je dat lid zijn bij jullie?
Ja, kijk, ieder melkveehoudbedrijf is verschillend. En wat heel bijzonder is eigenlijk, als je melkveehouders bezoekt, zijn ze allemaal ontzettend trots op hun bedrijf. En die hebben allemaal een bepaalde geschiedenis. Van generatie op generatie is dat overgegaan. Alleen net zoals andere ondernemers hebben die allemaal wel bepaalde keuzes gemaakt en een bepaalde richting gekozen. En er zijn heel veel verschillende modellen. Maar een model wat wij of ik vaak hanteer, is het onderscheid tussen de innovators, de innovatoren. Hè, dus die veel aandacht besteden op innovatie op het bedrijf. Dan heb je de ondernemers. Vaak hebben die ook mensen in dienst. Die runnen het echt als een bedrijf. zijn vaak ook niet zelf aan het melken bijvoorbeeld. Dan heb je de rentmeesters. Dat zijn boeren die zijn heel erg bezig met het land. Die willen het land en de grond die ze bezitten zo optimaal mogelijk beheren. En ook beter achterlaten voor hun kinderen dan ze het hebben ontvangen. Die zeggen ook vaak, ik heb het land te leen van mijn kinderen. En dan heb je de vakmensen, die zijn vaak veel meer bezig met de koe, met het beest. Die zie je ook vaak op beurzen of op competities voor de beste of mooiste koe. Dat zijn, en ze hebben allemaal een mix. Het is niet zo zwart-wit zoals ik het nu zeg. Maar gemiddeld als ik een melkveebedrijf of een lid van ons bezoek, kan ik vrij snel beoordelen waar de essentie ligt. Of het meer een ondernemer is of meer iemand die zich richt op innovatie of op renmeesterschap of de vakman.
Ja, ik denk dat wij dat ook herkennen. Ook als ik even terugdenk aan de boeren die wij bezocht hebben. Ook van die lied zijn van Friesland Campina, Anton Stokman bijvoorbeeld. Ik denk dat dat zeker een innovator is. Maar ook onwijs bezig met de koeën. Als je hem hoort praten over wat hij van zijn beesten vindt. En wat hij daarvan allemaal van af weet. En hoe hij ermee bezig is om ervoor te zorgen dat ze echt een optimaal en een fijn leven hebben. En ook wel echt een naam geeft aan ieder van zijn koeien. Dan herken ik dat wel. En als je kijkt, de landbouwsector, maar ook de melkveehouder, hij is natuurlijk heel erg in transitie geweest. Er is heel veel veranderd. Welke boeren doen het goed als je zou kijken naar die categorisering die je maakt?
Nou, we zijn nog steeds in transitie, zeg maar. Uiteindelijk de boeren die het goed doen, is die uiteindelijk integraal hun bedrijfsvoering goed op orde hebben. Dus wat je ziet is dat in het verleden stopten er ook altijd wel boeren. Nu op dit moment stoppen er heel veel. Maar degene, in het verleden was het vaak omdat er geen opvolger was. Er was geen zoon of dochter die het bedrijf wilde opvolgen. Of het bedrijf zat ingesloten, kon niet groeien. En dat was vaak de reden waarom 1 à 2% van de melkveehouders in het verleden stopte. Op dit moment stopt bijna 5% per jaar. Dat is echt heel veel, dat is ook dramatisch. Dat is over 5 jaar 25%, een kwart van de melkveehouders stoppen. En wat je nu ook ziet is dat is een nieuwe groep. Daar zitten dus ook melkveehouders bij die mooie grote bedrijven hebben. Veel geïnvesteerd, grote nieuwe stallen. Maar bijvoorbeeld de hoge financieringslast niet aankunnen. Of plotseling het bedrijf zo groot is, of dat ze door bepaalde beperkingen met betrekking tot milieuvergunningen vastlopen en niet verder kunnen groeien. Dus er is een andere reden waarom bepaalde boeren stoppen. Dus ik draai eigenlijk de vraag om. Welke zijn niet succesvol? Want er zijn bedrijven die bijvoorbeeld zich heel erg richten op extensieve landbouw, zoals biodynamisch of biologisch, die het heel goed doen. En er zijn bedrijven die veel meer intensief zijn en daardoor bijvoorbeeld heel efficiënt en lager kostprijs die het heel goed kunnen doen. Dus je kunt niet specifiek zeggen het zijn extensief of intensief of grondgebonden of niet grondgebonden. Het heeft heel veel te maken met of ze hun integrale bedrijfsvoering op orde hebben. De plek waar ze zitten, daar hebben ze vaak niet voor gekozen. Vaak overgenomen. En of er bijvoorbeeld opvolging is en perspectief. Dat zijn eigenlijk de belangrijkste. En dan de financieringslast, dat is wel een nieuw groot fenomeen. Dat is altijd wel zo geweest. Maar wat je wel ook zag veel vaker in het verleden, is dat als de nieuwe generatie bedrijf overnam, dan ging dat niet gepaard met een financiële transactie. Dan bleven pa en ma op de boerderij wonen, hielpen mee. Zelfs opa en oma vaak op de boerderij. En wat je steeds vaker ziet is dat het echt een bedrijfsovername is. En dat betekent dat de jongeren het bedrijf overnemen, daarvoor externe financiering moeten aangaan, dus een lening, om pa en ma en of pa en ma uit te kopen en die van de boerderij afgaan. En daarmee dus eigenlijk een enorme financieringslast, noem het een hypotheek, op een bedrijf hebben zitten. En dat weer een enorme druk legt op een bedrijfsmodel.
En wat is de reden dat die verschuiving heeft plaatsgevonden? Is dat gedreven door de moderne tijd en hoe families werken? Of is dat misschien ook een kapitaal die nodig is? Dat de oudere generatie zegt van dit is een goede keuze om dat op deze manier te doen, want dan kunnen we ook wat kapitaal aantrekken? Of hoe moeten we dat zien?
Ja, het is een mix. Je ziet het maatschappelijk gezien, hè. Dus Oudere burgers gaan ook vaker naar een verpleeghuis of blijven niet thuis wonen of verzorgd door hun kinderen, zeg maar. Dat is een politieke discussie, maar dat zie je dus ook zo steeds meer gebeuren op boerderijen. Maar het kan ook zijn omdat de kinderen, zeg maar, die bedrijven een hele andere visie hebben en mening over hoe bedrijf gerund moet worden. En dan samen als familie, als gezin, maar ook generaties samen een bedrijf runnen, dat is best ingewikkeld. Eigenlijk is dat heel knap, omdat heel veel boeren dat nog steeds doen. En dus samen als gezin en als verschillende generaties samen, vaders, zonen, dochters enzovoort, samen bedrijf runnen. Ja, dat vraagt al wat. En dat zie je wel steeds minder. Daar komt druk op te zitten. En dus veel meer boeren zeggen van, nou ja, ik heb zoveel jaren van mijn leven gestopt in dat bedrijf, in de boerderij. Ik ga nu rentenieren. En dus ik ga ergens buiten in de buurt vaak een huis kopen of een huisje bouwen. En daar echt stoppen in plaats van echt op de boerderij te blijven wonen. Vroeger zag je ook vaak naast de boerderij een klein huisje waar dan vader, moeder of opa en oma woonden. Dat zie je steeds minder.
En als je kijkt vanuit Friesland, Campina, Jeroen, ik kan me voorstellen, jullie hebben zoveel leden. Hè? En in die, onder die leden zijn er ook een deel, je zei 5%. Die elk jaar stopt.
Ja, Nederlands gemiddeld is
Nederlands
dat.
Gemiddeld, ja. En wat is er vanuit Friesland Campina ook een bepaald... helpen jullie je leden ook op een bepaalde manier om naar de toekomst te kijken en die verschillende opties misschien voor hen ook te verduidelijken en helpen in het maken van die keuzes?
Nou, op een bepaalde manier wel. Kijk, uiteindelijk zorgen wij voor een hele stabiele afzet van hun melk, met als doel natuurlijk tegen zo hoog mogelijke melkprijs. Dat is uiteindelijk het doel. Daarnaast zeker helpen ze mee om bijvoorbeeld verder te verduurzamen. Een project als solar is daarin heel erg belangrijk. Waardoor we, zeg maar, andere vormen van coöperaties vormen, waarin je met melkveehouders de collectiviteit opzoekt, zeg maar. Maar met betrekking tot keuzes, bedrijfseconomisch gezien, bemoeien wij ons niet. Dat is echt iets voor bijvoorbeeld de banken, om dat soort, of er zijn andere financiële of adviseurs die dat doen. Dat doen wij in principe niet. We hebben wel adviseurs op de weg, maar die richten zich veel meer op kwaliteit of de productiviteit, of dat het bedrijf voldoet, zeg maar, aan de eisen die de coöperatie stelt met betrekking tot de bedrijfsvoering en de kwaliteit. Ja. Maar niet bedrijfseconomische keuzes of met betrekking tot de toekomst.
Je geeft wel aan dat jullie helpen verduurzamen. Op welke manieren doen jullie dat?
Nou, met behulp van we hebben een hele duidelijke visie met betrekking tot verdere verduurzaming. Ja. Maar ook wel omdat wij zien wat de trends zijn. Dus de bepaalde trends, niet alleen verduurzaming, maar die worden heel erg gedreven vanuit klanten wereldwijd. Dat kunnen business-to-business klanten zijn of retailers. Maar ook vaak bijvoorbeeld NGO's, die ook weer bijvoorbeeld bepaalde druk leggen op boeren. Een voorbeeld is een artikel vandaag in Duitsland van Aldi, die onder druk van NGO's ervoor heeft gekozen om geen melk meer in het schap te hebben liggen van boeren die hun zogenaamde grupstallen die hun koeien nog aanbinden. De grupstal zoals vroeger iedereen had, waar de koe aangebonden staat in de stal. Die zeggen dat willen we in het kader van diergezondheid, dierwelzijn als argument, willen wij dat niet meer. Nou, wij zien die trends aankomen, dus dan stuur je daarop met betrekking tot je kwaliteits- en duurzaamheidssystemen. Die vorm je om in beleid en daarmee geef je indirect richting aan aspecten zoals kwaliteit, duurzaamheid, maar ook andere trends voor je leden.
En concreet, hoe moeten we dat dan zien? Is het dan, wordt er dan onder jullie leden besproken en wordt gezegd, nou, we vinden dat er bijvoorbeeld de productie voor biologisch melk of een andere type certificering wat er is, waar allerlei eisen aan gesteld worden, dat we daarvoor willen gaan produceren. En dan is het zo dat leden dan daarin meegaan of op die manier hun bedrijfsvoering aanpassen.
Nou, als je kijkt naar dat soort voorbeelden zoals biologisch, we hebben biologische melk, maar dat is een vrijwillige keuze van veehouders. Dus die bepalen zelf of ze wel of niet biologisch willen zijn of worden. Dat is een relatief kleine melkstroom. Maar uiteindelijk is dat op basis van vrijwilligheid. Datzelfde geldt voor in Duitsland. Daar is een standaard is vlog. Dat is, zeg maar, dat melk, zeg maar, volledig is geproduceerd op basis van non-GMO. Niet genetisch gemanipuleerde voer voor de koeien enzovoort. En dat betekent dat als wij willen afzetten naar Duitsland, dan moeten onze producten daar weer aan voldoen. Maar dan werven wij leden waarvan we zeggen, willen jullie volgens die standaard produceren? Zo ja, dan nemen we dat af. Dan krijgen ze daar vaak ook een extra vergoeding voor. Hetzelfde geldt voor Underweight the Planet Proof. Dus het is wel echt op basis van vrijwilligheid. Maar bepaalde trends, sowieso de wettelijke uiteraard, daar moeten ze aan voldoen. Maar soms worden daar gezamenlijk afspraken gemaakt over bepaalde ontwikkelingen. Zoals bijvoorbeeld dat voorbeeld van die rupstallen, dat zien we aankomen. Dat betekent ook dat wij, de coöperatie eigenlijk samen, de afspraak heeft gemaakt. Wij staan niet meer toe dat als een boer een nieuwe stal bouwt, dat is op basis van aangebonden koeien. Als je ze vandaag hebt, dan heb je ze. Maar zou je een nieuwe stal bouwen, dan moet je eigenlijk niet meer naar zo'n model. En dat is een voorbeeld waarin dan je in overleg samen met de coöperatie zo'n besluit neemt om zoiets op te nemen in je kwaliteits- en duurzaamheidssysteem. Heel gevoelig thema natuurlijk, want die boer doet in principe niets verkeerd. He, er is nog steeds een percentage die dat concept hanteert. En zo zijn er heel veel voorbeelden, of die we stimuleren zoals weidegang. Wat je zag is dat over de afgelopen decennia het aantal veehouders dat hun koeien liet weiden, grazen in de wei, nam af, heel hard, met procenten per jaar. En wij vanuit de markt was het duidelijk dat dat eigenlijk een ongewenste ontwikkeling was. Dus hebben we ingezet op een beleid om weidegang te stimuleren. Dus veehouders die aan weidegang doen, krijgen een extra vergoeding. Nou, en middels die vergoeding en die inzet en veehouders te coachen en te begeleiden op weide. Hè, als je 20 jaar lang je koeien niet in de wei hebt gehad, dan moet je dat opnieuw leren. Hebben wij het voor elkaar gekregen om dat percentage weer omhoog te krikken.
Wat misschien interessant zou zijn, is om vanuit jou ook te horen voor de luisteraars die dat niet zo weten. Van wat is nou eigenlijk de marktpositionering van Friesland Campina, hè? Want je noemt al bepaalde trends waar jullie gehoor aan geven. Je noemde ook net dat jullie echt je best ervoor doen om een eerlijke of een goede melkprijs te krijgen. Wie is jullie doelgroep, hè? Want je moet ook een doelgroep hebben die daarvoor wil betalen. Want dat zal wat extra kosten, gok ik. Wat is een beetje de positionering die Friesland Campina heeft en welke doelgroep hoort daarbij?
Ja, dat is heel lastig voor ons om te zeggen, omdat we hebben niet een single product en een single market. Dus wij zetten wereldwijd kaas af. In Nederland is kaas een relatief. Kaas wordt in Nederland vaak wel gezien als een hele goedkope broodbeleg. Terwijl als je naar Mexico gaat of je gaat naar Japan of naar Amerika, dan is dat het summum. Hè? Dat gaat samen met een goede wijn. Dus onze positionering van bijvoorbeeld kaas of andere zuivelproducten in Amerika of Japan of Midden-Oosten versus Nederland of België is compleet anders. En zo hebben we ook producten zoals Chocomel of Fristi. Die kun je niet met elkaar vergelijken. Dus Chocomel is echt een hoog toegevoegde waarde product in out of home. Dus dat in de onderweg of in cafés of enzovoort. Terwijl als je weer kijkt naar Nigeria. Nigeria is een bevolking, heeft 200 miljoen inwoners. En 90% van die inwoners leeft net op, onder of boven de armoedegrens. En werken eigenlijk vandaag om vanavond te kunnen eten. En zuivel heeft een hele hoge nutritiële waarde. Dus wij verkopen daar heel veel kleine sachets. Dat zijn kleine sachets instant milk powder. Die zij zich kunnen veroorloven. Met zeg maar een portie voor die dag.
Ja, want daarom vind ik het ook interessant juist om te horen. Want ik kan me zeker voorstellen dat die verschillen er zijn. En ook de trends die je noemde zijn wellicht helemaal niet zo belangrijk in dat soort landen, toch? Daar gaat het er waarschijnlijk om dat je melk kunt leveren en mensen dat ze ervoor kunnen betalen. Dat is misschien zo goedkoop mogelijk. In Azië weet ik dat de kwaliteit, gewoon de betrouwbaarheid van melk, ook altijd een probleem is. Dus dat een speler als Friesland Campina hoeft dan waarschijnlijk niet eens echt heel veel aan duurzaamheid te doen, maar gewoon een kwalitatief goed product te leveren. Spelen die trends in dat soort landen dan ook nog een rol? Of is dat vooral toch de Nederland, West-Europese markt?
Nou, die trends spelen wel. Wat je wel ziet is dat trends als duurzaamheid, dat is echt een wereldwijde ontwikkeling. Dat is ook belangrijk. We hebben één planeet, een gezamenlijke planeet. Dus wij maken daarin geen onderscheid. Maar het klopt wel, we leven in twee werelden. En we zitten natuurlijk in Europa in een hele andere, of Amerika, een hele andere basis in Maslow. Daar zijn we met hele andere thema's bezig. En zelfverwerkelijking en vinden we bepaalde ontwikkelingen heel erg belangrijk. Terwijl bijvoorbeeld inderdaad in Afrika of in Azië men inderdaad gewoon bezig is met de basis van Maslow. En dat is gewoon overleven, voedsel. En dat zijn twee tegenstrijdige, soms hele rare ontwikkelingen en belangen die soms met elkaar clashen. En dat maakt het ook dat je soms op een hele andere manier opereert.
Want ook als je
in die
dan,
landen.
Als je terugpakt, want wat je eerder zei, als een Nederlandse boer 3 koeien heeft, dan blijft de productie van 1 voor consumptie in Nederland, eentje gaat voor productie of voor consumptie in het buitenland, en het derde gaat, tenminste eentje gaat als misschien kaas, en de andere is een vorm van melkproduct in het buitenland. Wat is het verdienvermogen tussen die 3 categorieën voor de boeren? Dus verdient de Nederlandse boer meer aan het ene product dan het andere?
Nou ja, tussenproducten sowieso. Hè. Er zijn toegevoegde waardeproducten. Hè. Dus op het moment dat jij producten maakt, bijvoorbeeld ingrediënten voor de farmaceutische industrie of babyvoeding. Maar die boer merkt daar niets van.
Nee.
De boer heeft gewoon 1 melkprijs. Dus wij proberen natuurlijk die enorme plas melk die boeren gezamenlijk produceren, zoveel mogelijk te verwerken en af te zetten in hoog toegevoegde waarde producten.
Mm-hmm.
Maar uiteindelijk als je kijkt naar een voorbeeld als chocomel of ingrediënten of babyvoeding, we opereren veel meer markten en we hebben zoveel melk dat toch een heel groot gedeelte gaat in kaas of in melkpoeder of in boter. En dat zijn niet altijd, sommige wel, maar niet altijd de beste afzetmarkten. Maar uiteindelijk zie je wel dat als je kijkt naar De veehouder krijgt gewoon een goede melkprijs voor zijn liters melk. En daar zit dus een mix in van al die producten die we wereldwijd afzetten. Wat wel zo is, is dat het overgrote gedeelte van de meerwaarden die we creëerden, komt uit buitenland. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen, waar verdienen we ons geld? Dan is dat juist in die landen waar lokaal weinig melk wordt geproduceerd, maar wel behoefte is aan hoogwaardige voeding.
Wat zijn de belangrijkste markten?
Nou, dat zijn dus bijvoorbeeld Azië, China, landen zoals Pakistan, Midden-Oosten, Afrika. Dus landen zoals Indonesië, Thailand, Maleisië, China, Pakistan, Nigeria, Côte d'Ivoire. Dat zijn hele belangrijke landen. Eén, omdat het zijn grote landen, grote bevolking, maar ook snel groeiend. Dus zeker ook daar waar de bevolking snel groeit, heb je veel baby's. Dus is er ook weer veel markt voor bijvoorbeeld babyvoeding. Hoog toegevoegde waarde product. Maar wat je ook ziet is dat in die landen de koopkracht stijgt.
Ja.
Dus ze hebben ook meer te besteden. En dat is het verschil wat ik uitlegde. Een gemiddelde Nederlander geeft maar 8-9% van zijn inkomen uit aan voedsel. Er zijn landen bij, die ik net noemde, waar dat 60% is. Dat is een basisbehoefte. Het grootste gedeelte van hun geld en wat ze verdienen gaat naar voedsel. En hoe meer ze te besteden hebben, hoe meer ze dus ook zich richten op kwaliteit en voedsel met hoog nutritionele waarde. Nou, in die landen, en zeker als ze groeien, daar wil je juist zitten met dat soort producten. En dan is het, zeg maar, de omzet, maar ook de marge die je genereert, is in dat soort landen vele malen groter dan vaak in Europa, ook weer afhankelijk van het product.
Ja, en ik kan me voorstellen, Nederland staat natuurlijk enorm bekend als je kijkt over de kennis en hoe voorop wij lopen in de melkveehouderij. Alle vanuit technologisch perspectief, maar ook alle hoe je een koe maximaal de productie kan verhogen. Wat zijn de activiteiten die Friesland Campina doet in die landen? Is het echt een puur export van hoogwaardige producten naar die landen toe? Of zijn er ook lokale activiteiten die jullie ontplooien?
Nee, we doen beide. Hè? Dus er zijn heel veel landen waar we lokaal rauwe melk, zeg maar noemen we dat, betrekken van lokale melkveehouders of boeren. En dat doen we met name in die landen waar bijvoorbeeld daar behoefte aan is. Daar vraagt men lokale verse melk. Dat is de trend, of dat is, we hebben producten die dat vraagt. Of het is omdat bijvoorbeeld, het heeft te maken met de politiek. Dus dat een land zegt van, ja, jullie mogen wel exporteren, maar we willen dat je minimaal zoveel lokaal betrekt. zeg maar. Er zijn ook landen die heel zwaar inzetten op wat wij noemen backward integration. Oftewel willen dat in die landen de agrarische sector wordt ontwikkeld. Omdat dat nog steeds de hoeksteen is van sociale en stabiele maatschappijen. Dat vergeten we in Nederland wel eens. Zeker de laatste jaren is de landbouwsector zeg maar, een beetje in een verdomhoekje terechtgekomen. Maar uiteindelijk zijn heel veel andere landen, dat is ook weer een verschil, juist willen een sterke agrarische sector opbouwen. Omdat ze dat zien als een sterke sociale hoeksteen van de maatschappij, zou de CDA zeggen. En daar behoefte aan is. Het levert werkgelegenheid, inkomen daarmee, prosperity en daarmee sociale stabiliteit, maar ook zelf voedselvoorziening. Nou, dat doen wij dus ook in het buitenland. Dat is een van de activiteiten waar ik me op richt. Bijvoorbeeld in landen zoals Nigeria of Pakistan of Vietnam, waarin wij dus, en dat is heel uniek, is dat wij daar lokale boeren, soms zijn dat zelfs nomaden, helpen om zeg maar melk te produceren die wij kunnen afnemen. Dan moeten ze wel voldoen aan onze kwaliteitsnormen. Dan wil je het liefst wel een hoger volume. Hè, een 1 liter per dag van een koe, dat schiet niet op, zeg maar. Hè. Dan zijn de kosten te hoog. Maar ook dat kwalitatief qua voedselveiligheid goed wordt opgehaald. En die boeren, die begeleiden wij. En daar hangen allerlei trainingsprogramma's omheen. Op gebied van hygiëne, kwaliteit, productiviteit, voer. En uiteindelijk we dus dan ook die melk afnemen en ze daar natuurlijk een fair prijs voor betalen om die melk te kunnen verwerken. En dat doen wij op hele grote getallen. Hè. Mensen weten dat niet altijd, maar wij trainen bijna 80.000 van dat soort boeren per jaar in dat soort landen.
Wauw, dat is echt heel veel. En ik kan me voorstellen dat los van de kennis en de training die zij nodig hebben, zullen er ook financiële investeringen moeten zijn, toch? Om alles op te bouwen, de faciliteiten op te bouwen, zodat ze dit kunnen doen. Maakt Friesland Campina die dan ook? Of is dat misschien een andere?
Ja, nou sowieso in de training. Maar waar we ze ook vaak bij helpen is bijvoorbeeld wij noemen dat crossbreed programma's. Dus bijvoorbeeld de genetica om hogere productieve koeien te krijgen of kleine investeringen. Maar vaak doen we dat ook samen met NGO's. Of bijvoorbeeld de Nederlandse overheid, bijvoorbeeld in Nigeria. Daar financiert de Nederlandse overheid in het kader van de ontwikkelingswerk projecten waar wij boeren helpen om op professionele wijze te produceren. En de Nederlandse overheid doet dat graag met ons, omdat ze dan weten, ja, dat geld gaat niet in een zwart gat, maar dat wordt geïnvesteerd in activiteiten die leiden zeg maar tot een duurzame melkveehouderij in dat soort landen.
Dus dat is een interessante ontwikkeling, hè? Want Jeroen, je geeft enerzijds aan 5% van de veehouders in Nederland die stoppen eigenlijk met veehouder zijn. Nou, je merkt al terecht op dat over 5 jaar er dus behoorlijk wat veehouders weg zijn. Tegelijkertijd zijn we mensen dan in het buitenland, zijn we boeren aan het opleiden om de melk te kunnen produceren. Wat betekenen deze trends voor jullie als Friesland Campina?
Nou ja, dat de aandacht verschuift. Hè. Dus we vergeten gewoon dat uiteindelijk het belangrijkste verdienmodellen en inkomen of eigenlijk verwaarding van die melk plaatsvindt in het buitenland of buiten Europa. Europa is een krimpende markt. Wat je ziet is dat sowieso de melkconsumptie neemt af. De bevolkingsgroei neemt ook af. Dus er wordt gewoon veel minder zuivelproducten gekocht en geconsumeerd in Europa. De productie ligt nog wel steeds heel hoog. Hè. Die is nog steeds gestegen. Die is heel hard gestegen de afgelopen 10 jaar. Ondanks het feit dat 25% over 5 jaar ongeveer stopt, is de melkproductie nog steeds op hetzelfde niveau. Maar dat komt omdat die sector heel erg innovatief is. Die melkveehouders die blijven innoveren, zich professionaliseren en optimaliseren, waardoor zij met driekwart van diezelfde groep nog steeds dezelfde hoeveelheid melk produceert. Dat heeft ook te maken met dat de omstandigheden in Nederland zeg maar uitermate goed zijn. Als je kijkt naar het klimaat, grasland, vochtigheid, de bodem en de historie en kennis van de veestapel. Dat alles samen leidt tot een heel erg productieve, efficiënte melkveehouderij. In tegenstelling tot wel die andere landen. Maar daar hebben we ondertussen wel hele sterke merkposities. Niet iedereen weet dat. En iedereen kent ons in Nederland van Campina natuurlijk of Chocomel. Maar niet veel mensen weten dat bijvoorbeeld wie in Nigeria, daar wij het merk Peak hebben, een Three Crowns. En Peak is in Nigeria net zo bekend als Coca-Cola en Heineken. Dat zijn echt zoals in Nederland Campina is. En hetzelfde hebben we met Susu Bandera of Dutch Lady, zeg maar, in Azië of Friso in China. Dat zijn echt hele grote bekende merken. Ja, en die merk, ja, die wil je verder uitbouwen. Nou, dat doen we, zeg maar. We gaan mee met de trends. Hè? Want een hele andere belangrijke trend is dat het voedingspatroon van mensen in die landen verandert. En die gaan ook van het, bijvoorbeeld in Azië, van het typische Aziatische, Aziatische keuken, gaan die ook pizza's eten of meer de Italiaanse keuken waar veel zuivel in zit. Hè? Zeg maar, dat is één. Maar ook, die hebben tegenwoordig ook een koelkast. En ook een chill chain. En een meer professionele retail, zeg maar, een route naar de markt. Waardoor het, in sommige landen was vroeger de koe eigenlijk de lopende koekkast. Want ze hadden iedere dag verse melk, maar ze hadden geen koeling om die melk te bewaren. Die moest ook diezelfde dag nog worden geconsumeerd. Ja, in heel veel landen is dat niet meer. En dat betekent dat daardoor ook die trends ertoe leiden dat er enorme opkomst is van lokale productie van zuivel. Nou, daar kun je tegen vechten. Of je gaat daarin mee en je zorgt dat je daarin ook je leidende positie hebt en ook die innovatiekracht gebruikt. We hebben een programma dat heet Farmer to Farmer. En dat zijn Nederlandse melkveehouders die op missies gaan naar bijvoorbeeld Indonesië of Vietnam of Thailand of Pakistan. En daar lokale boeren trainen. Dus dan zijn het boeren die andere boeren trainen in het beter produceren van melk volgens onze standaarden. En uiteindelijk we daarmee onze merkposities in die landen weer versterken. En uiteindelijk dus ook weer dat te goede komt van een betere melkprijs of goede melkprijs voor onze leden in Nederland.
Wat je ziet is als je kijkt, je schetst nu natuurlijk dat in Europa de consumptie van melkproducten nog steeds vrij hoog is. Maar je ziet daar wel steeds meer verschuiving in dat mensen steeds minder melkproducten gaan consumeren. En dat heeft natuurlijk aan de ene kant heeft dat te maken met bepaalde dieren, bewustzijn voor dierenwelzijn. Het heeft te maken met een verschuiving in het dieet, wat men gezond vindt. Je ziet dat als je dat zou vergelijken met andere segmenten, zie je dat veel ontwikkelingslanden een leapfrogging doen, dat ze bepaalde ontwikkelfasen overslaan. Nu zie je dat er vanuit Friesland Campina die kennis en ervaringen meegenomen kan worden in landen die nog echt in ontwikkelingsfase zijn. Verwacht je niet dat die ook misschien op een gegeven moment eigenlijk een leapfrog doen en dat hele melkconsumptie, of niet melk, maar dairy producten, zoals we dat in het Westen gekend hebben, dat lange tijd veel geconsumeerd wordt, dat overgeslagen wordt daarin vanwege vergelijkbare argumenten zoals dierenwelzijn of misschien toch gezonder levensstijl?
Ja, voor een deel. Maar op het moment dat een groot gedeelte van je bevolking gewoon bezig is met overleven en behoefte heeft aan voedsel. Dus er zijn bepaalde landen waar je ziet in Europa een enorme trend bijvoorbeeld voor meer plant-based. Er zijn landen waar ze dat eigenlijk willen verbieden. Omdat die zeggen, wij zien plant-based als een goedkope vervanging van hoogwaardige melk met plant-based een lagere voedingswaarde. Dus er zijn gewoon echt regeringen die willen eigenlijk het gebruik van plant-based verbieden. Terwijl we in Europa juist zie je de trend van meer consumptie van plant-based. Maar net hoe je daarnaar kijkt en wat je behoefte is. Dat is wat ik net aangaf over die vergelijking in Maslow, is maar net waar je zit. Er is in Europa een overvloed van voedsel. We kunnen gewoon kiezen wat we maar willen en ook een goede mix hebben, een balans. Maar goed, als je een heel snel groeiende bevolking hebt, dan is de beschikbaarheid van voedsel met een hoge voedingswaarde is prio nummer één. En dan en dat zet zich nog door. Als je ziet naar de bevolkingsgroei, een aantal van die landen gaat zo hard. Die groei gaat harder dan wij kunnen bijbenen met de productie van bijvoorbeeld zuivel hier of in dat soort landen.
Ja, nee, de perceptie van wat gezond is, dat is natuurlijk totaal context gerelateerd. Is dat misschien iets waar jullie zelf nog iets zouden mee willen doen? Iets meer met plantaardige melken?
Nou, we hebben wel degelijk producten die gedeeltelijk plant-based zijn. Dus als je kijkt naar producten die onze divisie Kievit maakt. Mm-hmm. Dat zijn bijvoorbeeld ingrediënten die worden gebruikt voor de productie van bijvoorbeeld in kuppersoep. Die zijn plant-based. Maar er worden ook zuivelproducten in export gebruikt. Die voor gedeeltelijk ingrediënten bevatten die plant-based zijn.
En Jeroen, als toch een grote coöperatie zitten jullie denk ik ook met politiek aan tafel. Als je kijkt naar de transitie die gaande is en ook wel bepaalde visie. Wat is jullie rol in het schetsen van die visie voor de landbouwsector voor Nederland? Want als je, wij spreken veel boeren en het komt wel vaak naar voren dat als je kijkt naar wat is nou de visie voor de Nederlandse landbouwsector, dat is zowel voor akkerbouw als voor veehouderij, dan is er nog heel veel onzekerheid. Wat tegelijkertijd moeilijker maakt natuurlijk voor om de investeringen te doen die wel nodig zijn om mee te kunnen gaan met alle wet- en regelgeving, maar ook de wensen vanuit de consumenten. Welke rol speelt Friesland Campina daarin?
Nou, wij spelen daarin een rol. Wij zijn lid van de NZO, Nederlandse Zuivelorganisatie. Daarin zijn we een grote speler. Dus eigenlijk hebben we met de andere zuivelondernemingen ons georganiseerd in de NZO. Vanuit die rol zitten we ook vaak met de politiek aan tafel. Overigens niet alleen in Nederland, maar ook in de andere landen waar we een grote belangrijke rol spelen, zeg maar. En een heel belangrijk insteek die we daar altijd nemen is door samen te werken. Kijk, de basis van wat wij doen, is alweer 150 jaar terug, is coöperatie samenwerken. En wij geloven heel erg in, ja, we noemen dat de Golden Triangle. Dat is een optimale samenwerking tussen de publieke sector, dus de overheid, de private sector, zoals wij, met kenniscentra, zoals hier Wageningen, de campus. En juist door die hele krachtige samenwerking kun je komen tot oplossingen die duurzaam zijn. En daarmee bedoel ik duurzaam ook in tijd. Want dat is de grootste uitdaging die melkveehouders hebben, of de agrarische sector, zeker in Nederland, is dat eigenlijk afgelopen jaren sprake is geweest van jojo-beleid. Het is heel moeilijk als melkveehouder te zeggen van waar richt ik me nou op? En waar ga ik op investeren? Moet ik nou grond kopen? Moet ik meer gericht op grondgebondenheid? Of moet ik groeien of juist niet? Of moet ik biologisch worden? Maar dat is omdat het perspectief en die stip op de horizon is onduidelijk. Omdat elke keer dan krijg je een soort knee-jerk management. Dan in één keer hebben we fosfaat en dan richten we ons op stikstof. En straks is het weer CO2. En dan is de biodiversiteit. En je ziet dat ook, zo zijn we georganiseerd. Je ziet ook dat al die NGO's zich richten op één thema. Het is of dierengezondheid die welzijn, of het is klimaat, maar niet integraal. En als jij een ondernemer bent als een boer, dan investeer jij 10, 20, 30, 40 jaar vooruit. Ja, dan wil je wel dat als je dat soort grote investeringen maakt, de juiste keuzes maakt, maar die ook worden gewaardeerd en gerespecteerd. En je dan ook de tijd hebt om daar naartoe te groeien. En die tijd krijgen ze niet. Dus het is heel duidelijk belangrijk dat er eenduidig lange termijn beleid wordt ontwikkeld. En niet ad hoc. Elke keer weer een nieuw themaatje waar ze mee aan de slag moeten. Maar ook integraal. En integraal bedoelen wij energie en klimaat en biodiversiteit, diergezondheid, die welzijn. En dat en landschapsbeheer en die thema's samen een stip op de horizon maken. En dat doe je alleen in samenwerking met publieke sector, private sector en kenniscentra om die innovaties te laden. Nou, die driehoek daar op dit moment in Nederland met name ontbreekt het nogal aan. En dat is jammer. En dan krijg je ontladingen, dan krijg je spanningen, zoals een Farmers Defence Force die ontstaat. Ja, waarom ontstaat die? Dat is uit onvrede. Jonge melkveehouders en sters die zeg maar een bedrijf hebben overgenomen. Het is geen baan, een boer zeg ik vaak is geen baan, dat is een leven. En die worden dan aangevallen maatschappelijk gezien en door NGO's. En daardoor perspectief niet meer zien en alleen maar zien dat daar bepaalde mensen in bepaalde kamertjes wat roepen zonder goed te weten waar het over gaat. Nou, en dat leidt tot frustratie en dan krijg je excessen. Maar dat komt alleen maar omdat er geen gebalanceerde dialoog meer plaatsvindt en een duidelijk beleid. Dus ik denk dat dat moet gebeuren. En dat gebeurt en wij zitten op die manier aan tafel, maar ook in andere landen. Want eigenlijk om diezelfde reden zitten we met de overheid aan tafel in Thailand of in Côte d'Ivoire die bezig is om hun beleid voor hun agrarische sector te ontwikkelen.
Iets wat ik toch interessant zou vinden om ook nog met jou te testen. Hè? Een van de dingen die wij ook wel echt als missie zien voor deze nieuwe serie van de podcast is om ook een invulling te proberen te geven, hè, voor een deel aan die landbouwvisie. Want we zien dat het is 100% voor iedereen helder. Er moet meer duidelijkheid zijn en dat moet inderdaad veel meer een lange termijn richting hebben. Maar wat wij merken is dat het heel lastig is om een antwoord te krijgen op hoe moet nou die landbouwsector of specifiek veehouderijder in Nederland uitzien. Hè? Dus je hoort, zijn weer volgens mij 2 dagen geleden in het nieuws, wil Nederland klimaatdoelstellingen halen? Is er geen plek voor een groot deel van de landbouw? Zeker we horen veel van een heel extreem, de veestapel moet gehalveerd worden, tot de anderen die zeggen van nee, dat is onze kracht en voedselzekerheid en dit is wat we, deze assets moeten we behouden. Hoe kijken jullie hierop vanuit de Friesland Campina? Jullie zitten dicht bij de marktvraag. Jullie hebben ook de boeren nodig om jullie producten te kunnen verkopen. Maar tegelijkertijd geef je ook aan dat er een globale shift hierin is. Hebben jullie hier nog een visie op? Zouden jullie die visie een beetje kunnen helpen, de vorming ervan?
Ja, nou, allereerst denk ik juist door wel in die driehoek bij elkaar te gaan zitten. Hè, dus overheid als wel de private sector en natuurlijk de melkveehouders zelf, of de agrarische sector en die kenniscentra. Om samen dat lange termijn perspectief te ontwikkelen. Als je hem iets zeg maar op macroniveau pakt, dan is er natuurlijk iets bijzonders aan de gang. Hè. De wereldbevolking groeit ontzettend hard. We weten nu al dat over 20, 30 jaar onvoldoende voedsel beschikbaar is om die wereldbevolking te voeden. En dan gaan wij in een land een van de meest efficiënte, effectieve, best georganiseerde zuivelproducerende landen ter wereld roepen we, ja, die moet, de veestapel moet door de helft. Die moeten land inleveren voor woningbouw of meer wegen of steden te bouwen. Ja, ik weet niet, maar dan zeg ik, dan ben je een banaan recht aan het kletsen. Want dat klopt natuurlijk niet. Met als argument, ja, we moeten onze Nederlandse natuur beschermen. Natuurlijk moeten we dat ook wel. En die sector weet zelf ook wel dat ze daar een verantwoordelijkheid in hebben. En misschien op bepaalde aspecten is doorgeschoten. Daar hebben ze zelf ook hun eigen beleid op ontwikkeld. Er is 15 jaar geleden al de duurzame zuivelsector ontstaan, waar die sector zichzelf doelstellingen heeft opgelegd. Ik ken bijna geen andere sector, luchtvaart of andere sectoren, die zichzelf dat hebben opgelegd. Dat heeft deze sector zelf gedaan. Nou, dat kan en moet sneller. Want het is duidelijk dat die planeet, zeg maar, de kwaliteit van water, lucht en grond en bodem staat onder druk. Maar dan moet je met elkaar in die sector zelf die doelstellingen laten stellen en die ook laten nastreven. Dat gaat wel alleen ook op het moment dat voor die grote investeringen die ze dan moeten doen, en die willen ze ook echt wel doen, er ook een verdienmodel is. Nou, dan kom ik weer terug bij van, dat kan niet als je maar met elkaar 8% van je besteedbaar inkomen uitgeeft aan voedsel en dan toch gaat altijd voor die laagste prijs. Dus we zijn natuurlijk als maatschappij wat schizofreen. Dus uiteindelijk roepen we met z'n allen, we willen duurzamer, beter enzovoort. Maar uiteindelijk gaan we allemaal wel voor de goedkoopste, minst duurzame producten met elkaar. We hebben recent een mooi voorbeeld gedaan, is dat wij op onze pakken biologische melk hebben wij de dop, plastic doppen weer afgehaald. Vroeger vouwde je een melkpak open, er was geen dop. En dat zijn er natuurlijk miljoenen en miljoenen doppen die je jaarlijks produceert en het afval gaan. En dan is de vraag, het is een beetje onhandiger, wellicht. Het hoeft niet, want we hebben het tientallen jaar gedaan. En dan is het bijzonder dat toch de consument kiest voor dat pak met een dop. Dus je moet daar uiteindelijk kom je daar dan alleen maar uit als je als overheid ook ingrijpt en zegt, ja, wij bannen alle plastic tasjes uit die je in de supermarkt krijgt. Dat is gewoon vanaf morgen verboden. En dan lukt dat. Dan kun je samen als maatschappij zeg maar die verantwoordelijkheid nemen. Maar uiteindelijk lukt dat alleen maar door met die sector in dialoog te gaan, daar duidelijke lange termijn doelstellingen te vormen. Ja, terug te komen op jouw vraag. En ik vind een hele mooie case is Ierland. Als je kijkt naar Ierland, de Irish Tiger. Ik weet niet, het is geloof ik 25 jaar geleden. Daar kwam de IT-sector heel erg in trek. En heel veel melk, dus de agrarische sector werd eigenlijk vergeten. En die kromp. En toen die Irish Tiger, toen die hele IT-bubbel knapte, toen plotseling kwam Ierland erachter, ja, economisch gezien staan we nu aan de grond. Wie zijn wij eigenlijk? Toen kwamen ze erachter, we zijn eigenlijk een agrarisch land. En zijn toen gezamenlijk weer die agrarische sector gaan herstellen. En nu zie je dat het een van de wereld grootmachten is als landbouw-exportland. Maar dan moet er wel, en wij gaan dat hier in Nederland ook weer ervaren. over 5 of over 10 of over 20 jaar, ik hoop eerder, gaan wij ons realiseren, wij zijn een landbouwland. En wij zijn een exporterend land van een heel efficiënt en goed in het produceren van groenten, zuivel, fruit. Dat hebben we vergruist. Maar zijn daarnaast ook een enorme belangrijke basis voor werkgelegenheid in Nederland. Als je alleen al kijkt, wij hebben misschien 9000 medewerkers in Nederland. En dan die 18.000 of 12.000 melkveebedrijven. Maar daar hangt een hele sector omheen. Dat zijn honderdduizenden mensen die werken in die sector en voor werkgelegenheid creëren. En daar kom je pas achter op het moment dat het weg is.
Nou, Jeroen, dankjewel voor dit mooie gesprek. Het is mooi hoe we begonnen zijn en dat je vertelde dat Friesland Campina echt al 150 jaar bestaat. Dat is denk ik echt een mooie geschiedenis om als land ook te hebben. Tegelijkertijd ook alle kennis die er opgebouwd is en alle expertise. En dat we, ondanks dat er in Nederland natuurlijk er is een transitie gaande en dat heeft een bepaalde impact op de melkveehouders, maar dat er ook in het buitenland nog heel veel kansen liggen om met alle kennis en expertise nog bij te dragen aan de voedselproductie. Dus dank voor dit mooie gesprek en heel veel succes met alle activiteiten in het buitenland.
Ja, dankjewel. En jullie ook succes.
Dankjewel.
Bedankt voor het luisteren naar de Boerenverstand podcast. Vond je dit een interessante aflevering? Volg ons dan op Spotify voor meer afleveringen in de toekomst. En vergeet niet de podcast te delen met vrienden en familie. Wil je meer weten over het gezicht en de omgeving achter het verhaal? Kijk dan op Instagram en Facebook voor foto's met onze boeren en meer achtergrondnieuws.
Ken of ben je een boer met een mooi verhaal? Of heb je een suggestie voor een interessant onderwerp? Laat het ons dan weten op info@boerenverstandpodcast.nl of laat je feedback achter op onze website boerenverstandpodcast.nl. Wij zijn Joël van den Brand en Lydia Planjan. Hopelijk zien we je weer terug bij de volgende aflevering.